Wij gaan over naar de laatste parasha van het boek Numeri, Mas'eh. Dat betekent hier uittochten. Maimonides zegt, en dat is weer zo'n andere grote Joodse geleerde, wel een van de allergrootste uit de middeleeuwen. Uit Córdoba in Spanje, waar ze nog een mooi standbeeld van hem hebben staan. Maimonides zegt, dit hele overzicht van de woestijnreis dat we vinden in Numeri 33 is nodig voor latere generaties. Om nog eens in herinnering te roepen hoe die reis ook alweer was. Hoe bar het was, hoe zwaar. Maar ook al Gods wondere voorzieningen in herinnering te houden. We komen daar al vrij binnenkort op terug in Deuteronomium 8. Waar de Heere God dat beschrijft, hoe hij Israël als een vader met zijn zoon doet en beproefd heeft, maar ook gedragen heeft in die moeilijke momenten. Ik heb ooit een boek geschreven over de geloofsgemeenschap waaruit ik zelf ben voortgekomen, met de titel 150 jaar falen en genade. Dat is eigenlijk wat je hier ook weer ziet. Zo'n overzicht van de woestijnreis herinnert op allerlei punten, waar er zo'n klein zinnetje tussen staat, wat Israël daar beleefd heeft. Herinnert aan het falen van Gods volk, maar ook daarmee tegelijkertijd aan Gods genade die dat volk toch altijd weer verder heeft gebracht. Mij verdriet het zeer dat zo weinig gelovigen hun kerkgeschiedenis kennen. Zeg beschamend. Je hoeft maar een gemiddeld gezelschap van zeer toegewijde jongeren te hebben. Ik zal het nou niet over jullie hebben. Van jongeren te hebben en te vragen in welke eeuw was de reformatie. En de antwoorden zijn zo verdrietig en beschamend dat ik er maar mee opgehouden ben. En dan zeggen ze ook nog, wat kan het nou schelen in welke eeuw het was. En dat kan ik ook wel begrijpen, want het nummer zegt ze niks. Want ze hebben geen idee wat er allemaal nog meer aan de hand was in die eeuw. En waarom het zo belangrijk was dat toen die reformatie plaatsvindt. En zo is het eigenlijk ook met de geschiedenis van je eigen geloofsgemeenschap. Wat voor ontwikkelingen zitten daar allemaal achter? Ook heel veel falen en ook heel veel genade. God is in elk geval van die hele reis niets vergeten. En wij helaas wel. Een groot historicus heeft ooit geschreven, een volk dat zijn geschiedenis vergeet is gedoemd die geschiedenis te herbeleven. Als je de lessen niet trekt, dan moet je het allemaal weer opnieuw doormaken. En dat gebeurt ook elke keer. Het is ook nooit stilstaan. Weet u nog hoe we dat besproken hebben in nummer 9 met die wolkolom die optrok. En dan moest het hele volk optrekken. En dan kwamen ze weer in een oase en daar bleven ze dan zitten soms maandenlang. Totdat ze gingen denken, nou dit is het dan, dit is de eindbestemming. En ik heb destijds al gezegd, daar is de kerkgeschiedenis vol van. Van mensen die dachten, hier heeft de Heer ons gebracht. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Ebenezer, hier gaan we een steen oprichten. Hier blijven we zitten. En intussen trok de wolkolom op, maar ze zagen niet. Ze waren zo blij met de oase waar ze zaten. En die wolkolom ging verder. En het volk dat oog daarvoor had, was al een heel stuk verder gevorderd. En zij bleven daar in die oase achter. En op een gegeven moment hadden ze in de gaten dat die anderen allemaal weg waren. Toen zeiden ze, dat is toch verschrikkelijk. Dit is de plek die God ons gegeven heeft. Toen mijn vader wegging uit de kerk, toen schreef de burgemeester van het dorp aan hem, ja, dat ging nog zo in die tijd. Die schreef aan hem, de geliefde hervormde kerk is een planting gods in vaderlandse bodem. Hoe kun je die nou zomaar in de steek laten? Dat kun je toch niet maken gewoon. Maar mijn vader heeft dat toch gedaan. En dat is blijven zitten in een oase zonder in de gaten te hebben dat de wolkolom intussen al lang weer verder getrokken is. Daarom is het zo mooi dat hier elke keer staat die tochten, letterlijk die uittrekkingen. Je trekt elke keer weer op. Je trekt niet alleen maar een keer uit Egypte, dat is één keer gebeurd. Nee, je blijft constant uittrekken. Er is elke keer weer een nieuwe pleisterplaats. Er is nooit stilstand, want dat is achteruitgang. Het is altijd verder. En die zij waar het hier over gaat, zij gingen van A naar B en van B naar C. Die zij veranderen natuurlijk wel. Hè. Aan het eind is dat een heel andere zij dan aan het begin. Want dan zijn al die ouderen gestorven. En dan is die zij, dat zijn de kinderen van toen en degene die later nog geboren zijn. Maar voor God is het hetzelfde. Het is één en dezelfde gemeente. De geloofsgemeenschap waar u deel van uitmaakt, die bestond misschien 100 of 150 jaar geleden ook al. Alleen bestond die toen uit totaal andere mensen. Maar het is wel dezelfde geloofsgemeenschap. Dezelfde kerk, of hoe je het ook noemen wil. En wat er uiteindelijk overblijft, en dat zij, dat is letterlijk een soort overblijfsel. De alle anderen, weet u nog wat ik uit 1 Korinthe 10 citeerde? Al die anderen zijn neergeveld in de woestijn, want God had geen welgevallen aan hem. Het is wel een fascinerende lijst, ook al ga ik daar niet helemaal met u doorheen. Omdat er allerlei namen in voorkomen die we nog helemaal nergens tegengekomen zijn. Sommige namen herkennen we en zeggen we, ja, Rafidim, ja, dat is waar. Maar dan andere namen, dan zeggen we, nee, dat zegt ons helemaal niks. Maar hier staat het allemaal opgetekend. Er is niets vergeten. Dan in het slot van dit hoofdstuk wordt ons de opdracht gegeven om het land te verdelen. En je moet natuurlijk weer een rabbijn zijn om te zien dat in vers 53 daar staat: u moet het land in bezit nemen en daarin wonen. Dat was voor mij ook een eye-opener. Een bevel, jullie moeten daar wonen. Dus niet alleen als jullie daar aangekomen zijn moeten jullie het land verdelen en zo. Nee, dit is een opdracht. En die opdracht die bestaat eigenlijk altijd. Alleen soms door eigen schuld of door goddelijke voorzienigheid. Denk aan de ballingschap. Denk aan de diaspora die in het jaar 70 begonnen is. Het bestond eigenlijk al wel, maar dan nog veel grotere schaal. Dan maakt de Heere God het zelf onmogelijk. Maar het bevel, dat is het land, daar moet je wonen, blijft eigenlijk altijd bestaan. Als ik wel eens een orthodoxe Jood tegenkom en we komen in gesprek, dan zeg ik, wat doe je eigenlijk hier nog? Nou heb ik ook nog een bijbeltekst bij. Dus ik kan tegen hem zeggen, hey, daar staat, het is een bevel om in Israël te wonen. Wat doe je hier? Het is heel mooi als je de volgorde van de Tenach, zal ik nu maar zeggen, het Oude Testament. Zoals de Joden de Tenach van de Tenach spreken. Daar eindigt het niet met Malachi, maar met 2 Kronieken. Dat weet u vast wel. En het allerlaatste vers, daar vinden we de woorden van koning Kores. En die zegt, iedereen die daar thuis hoort, hij trekken op. Dat zijn de laatste woorden van de Tenach in de Joodse Bijbel. En dat is hetzelfde werkwoord als waar het woord Aliyah van afgeleid is. U weet al, een Jood die gaat emigreren naar Israël, die zegt dat hij Aliyah gaat maken. Dat is dat woord. Dus de Bijbel, de Joodse Bijbel, eindigt met dat woord. Hij trekken op. Hij komen in beweging, want daar hoort hij thuis. En als ze in dat land komen, dan moeten ze dat volgens het lot verdelen. Volgens de stammen en de families. Er zijn vele families in Israël en dat is wel even een hele vrije toepassing die ik maak hoor. Maar ik ben zo dankbaar dat we er een beetje van af zijn om te zeggen dat nou net toevallig uw denominatie de enige ware is. De eerste keer dat ik dat hoorde was van de evangelist Louis Palau uit Zuid-Amerika. Die zei er zijn 40.000 christelijke denominaties en wat een zegen dat u nou juist toevallig net in die ene ware bent geboren. Dat was natuurlijk sarcastisch bedoeld, maar wat een waarheid en wat een wijsheid zit daarin. En hoe ouder ik word, hoe meer ik ga genieten van de geweldige verscheidenheid. Want we ketteren elkaar niet meer als goed is. We wijzen niet meer op wat die anderen allemaal fout doen. Maar we kijken vooral naar wat zij hebben, wat wij niet hebben. Wat we van elkaar zouden kunnen leren, hoe we elkaar zouden kunnen aanvullen. Zoals elk stukje van het land een beetje anders is, zo geldt dat ook voor al die christelijke groeperingen. Intussen zijn het er 42.000, las ik bij de laatste berichtgeving. Het is ontmoedigend en tegelijkertijd, wie zou het willen afschaffen? Wat moeten we dan worden met z'n allen? Dat is een nog veel gevaarlijker vraag. Ja, ik hoor het al, jullie weten precies waar we dan naartoe moeten, maar daar gaan we niet op in. Vers 55, daar wordt gesproken, en dat vind ik wel een belangrijk vers, over de dorens, de inwoners van het land, als je die niet zou verdelgen, zouden hun tot dorens worden. En dat vind je ook weer terug in Jozua 23, diezelfde gedachte. En ik denk dat dat erg belangrijk is om te begrijpen waar het in 2 Korinthe 12 over gaat. Als Paulus zegt dat hem een doren voor het vlees gegeven is, een engel van Satan om hem met vuisten te slaan. Dat is ingewikkeld. Wat is die doren? Er zijn 28 verklaringen van, als ik goed geteld heb. De helft daarvan hebben betrekking op alle mogelijke kwalen en ziekten. Een stuk of 15 verschillende ziekten heeft men aangereikt. En ik denk dat die 15 allemaal verkeerd zijn. En ik denk dat dit vers daarmee licht opwerpt. De doorns, dat zijn mensen die ons prikken. Die ons een doorn in het oog zijn. Dat is een hele nare uitdrukking, hè? Een doorn in je oog. Een doorn is al heel vervelend in je vlees, maar in je oog is nog veel en veel erger. Een vijand die je laat zitten in je leven, waar je niet rigoureus mee omgaat, die wordt een doorn waar je je aan steekt, die je vlees openhaalt, waardoor je gaat bloeden. En we zien later in Richteren 1 hoe Israël aan de gang gaat om dat land nou in bezit te nemen. Nogmaals, weet u nog, Jozua 1, elke centimeter waar je je voet op zet, dat wordt van jou. Het is allemaal van jullie, maar wat je eigendom is, dat moet je ook in bezit gaan nemen. Op het moment dat je tot geloof komt, is de ganse geestelijke rijkdom van God jouw bezit. Of je eigendom. Maar als je het niet geestelijk in bezit neemt, en dat is een hele worsteling wat we straks gezien, dat is de strijd om de verovering van het land. Als je het niet in bezit neemt, dan weet je niet hoe rijk je bent. En dat geldt voor heel wat gelovige mensen. Ze hebben geen idee hoe rijk ze zijn, want ze zijn heel tevreden met het weinige dat ze wel gezien hebben. En dat is al die vijanden die je laat zitten in het land, betekent dat je dat stuk land niet verovert, maar ook dat die vijanden vroeg of laat jou een doorn in het vlees of een doorn in je oog worden. Dat heeft met ziekte niks te maken. En aan de andere kant, als ze er eenmaal zitten, je krijgt ze ook nooit meer weg. Het is als de onkruid tussen de tarwe, je krijgt het niet meer uit tot aan de dag van de wederkomst van de Messias. Het blijft er zitten. En je hebt er last van, ze zullen je elke ogenblik prikken. Het is als de Filistijnen in het land. Die zijn ook in het beloofde land, maar ze zijn niet via de Jordaan gekomen. En ze zijn je een voortdurende plaag. Je zult ermee moeten leren leven. En je constant daartegen weren. Tegen deze vijanden. Te midden van Gods volk. Niet van buitenaf, maar die nog onder ons wonen. Die zo dichtbij zijn en juist daardoor zo gevaarlijk zijn. In nummer 34 horen wij over de grenzen van het land. Die zijn belangrijk. In Ezechiël 42 lezen we over een muur om het tempelcomplex dat straks in het Messiaanse Rijk gebouwd zal worden. En er staat zo mooi bij, die muur dient om scheiding te maken tussen het heilige en het onheilige. De grenzen van het beloofde land zijn ook een grens tussen wat heilig is en wat onheilig is. En dat betekent dus dat als je woont in het heilige land, zo praten we er ook over, de Holy Land, als je woorden als Israël of Palestina wil vermijden, om wat voor redenen dan ook, historisch of politiek, dan praten we over het heilige land. Die uitdrukking komt ook een keer voor in Zacharia 2 vers 12, het heilige land. Het is een heilig land. Waarom is het eigenlijk een heilig land? Niet omdat er, laat ik eens anders beginnen, er zijn in de Bijbel eigenlijk geen heilige plaatsen. Een plaats is heilig om slechts één reden. Omdat Gods tegenwoordigheid daar gevonden wordt. Doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waar je staat is heilige grond. Waarom? Omdat God daar op dat moment verkeerde. Plaatsen hebben geen heiligheid van zichzelf. Plaatsen zijn heilig. Daarom is, Jeruzalem wordt nog steeds de heilige stad genoemd. Maar straks pas zal de Messias terugkeren tot die stad. Er is geen Shechina, er is ook geen Messias in Jeruzalem momenteel. Het is een heilige stad vanwege de herinnering en vanwege de anticipatie, de belofte die boven die stad hangt. En zo is het ook met het heilige land. Het land is heilig omdat God er woont en dat is de enige reden. Die heuvels en die weiden zijn en die zandgedeelten zijn niet heiliger dan andere heuvels en weiden en zandgedeelten. Ze zijn heilig omdat God er woont. Nou, dan moet je ook weten waar woont God en wat niet. Wat is er binnen en wat is er buiten? De zuidgrens, dat is geen natuurlijke grens natuurlijk, zoals de oost- en de westgrens. Die zuidgrens is wel de grens tussen de woestijn en het land. Hier ben je nog in de woestijn en hier ben je in het beloofde land. Kadesh Barnea wordt hier genoemd, de beek van Egypte, bekende begrippen. De westgrens is makkelijk, dat is de Middellandse Zee. De noordgrens, daar wordt onder andere de berg Hor genoemd. Die heb ik maar even vermeld, omdat je die zou kunnen verwarren met de berg waar Aaron is gestorven en begraven. En de oostgrens, dat is natuurlijk het meer van Galilea, de Jordaan, de Dode Zee. Dat is eigenlijk de grens tussen het eigenlijke land en het overjordaanse. Het heilige land. Juist omdat het heilige land is, had het helemaal veroverd moeten worden. God noemt het heilig, maar je moet het ook heilig maken. De gemeente van God is een heilige gemeente, maar wat onze verantwoordelijkheid betreft moeten we er constant voor knokken om die gemeente ook heilig te bewaren. Door het geloof zijn wij heiligen, maar er is de voortdurende strijd om ook als een heilige te leven. En daarom is het zo triest dat er zoveel onheiligs in Israël achterbleef. En je hebt altijd twee vormen van onheilig. Een gevaarlijke en een heel gevaarlijke. De gevaarlijke, dat zijn degenen die buiten zijn. Dat zijn buiten de grens, dat is de boze buitenwereld. Paulus spreekt letterlijk in 1 Korinthe 5 over degenen die buiten zijn en degenen die binnen zijn. Die buiten zijn, dat is in de boze wereld. Degenen die binnen zijn, die bevinden zich binnen onze kerken en gemeenten en hoe ze mogen heten. Die buiten zijn, die kunnen wij niet veranderen. Dat doe ik helemaal niet, dat is ook onze verantwoordelijkheid niet. Maar degenen die binnen zijn, en niettemin, zoals Paulus in 1 Korinthe 5 zegt, hoewel ze christenen genoemd worden, of zichzelf christenen noemen, hoereerders en overspelers en afgodendienaars en rovers en moordenaars en weet ik het allemaal, zijn, dat zijn degenen die door onze schuld daar getolereerd worden, tenzij wij ze wegdoen uit de gemeente. Doet de boos uit uw midden weg. Dat is een uitdrukking die staat in 1 Korinthe 5 vers 13, maar dat is een citaat uit Deuteronomium, waar je dat een keer of zeven vindt, als ik me goed herinner. Elke keer, doe de boze uit uw midden weg. Het is een heilig land. Zorg dat het heilig blijft wat jouw verantwoordelijkheid betreft, door het onheilige voortdurend onder tucht te brengen. Je kunt ook jezelf onder tucht brengen, maar dat kan ook de gemeente doen, door uit haar midden te weren wat met de heiligheid van God in strijd is. Degenen die buiten zijn, kunnen we niet veranderen. Maar degenen die binnen zijn, daar hebben we over te oordelen. Dat is de verantwoordelijkheid van elke plaatselijke gemeente. Het land moet worden ingenomen. Het is van jou, maar het is pas echt van jou als je het veroverd hebt. Nogmaals, het is een belangrijk punt om dat goed helder te hebben. Alle geestelijke schatten zijn ons principeel ons eigendom, op het moment dat je tot geloof komt. Maar alleen dat wat je er daadwerkelijk van verovert, daar heb je ook wat aan. Daar kun je ook van genieten. De aparte positie van de 2,5 stam wordt nog weer eens even herhaald, zodat er dus 9,5 stam overblijven die het eigenlijke land in bezit gaan nemen. Dat land gaat verdeeld worden door Eleazar en Jozua. Dat is een dubbeltype. Net zoals Mozes en Aaron dat zijn. Met een dubbeltype bedoelen we twee personen naast elkaar die samen één type zijn van Yeshua. Hetzelfde heb je met David en Salomo. Maar die komen na elkaar. Elia en Elisa ook, maar deze twee zijn naast elkaar. Mozes en Aaron. De herderlijke kant en de priesterlijke kant. En die vinden hun opvolgers in Jozua en Eleazar. Het type van Yeshua in hun priesterlijke en herderlijke bezigheid. Priesterlijk betekent tussen beide treden voor het volk bij God. Herderlijk betekent als een herder de schaapskudde van God leiden en het land binnenvoeren. En daarbij krijgen ze assistentie van die 9 stammen plus die halve stam Manasse die in het land komt wonen. Dat zijn dus 10 stamhoofden. Dus je hebt in Eleazar en Jozua een type van Yeshua, maar je hebt ook die 10 stamhoofden die tot de eigenlijke stammen behoren. En dat betekent heel simpel dat ook als het gaat om de hulp die ons geboden wordt om ons erfdeel te ontdekken in het land, dat wij daarvoor de bedieningen hebben die Yeshua zelf aan zijn gemeente heeft gegeven. Dat is van enorm belang. Alles wat wij geestelijk bezitten, hebben we voor 95% van anderen ontvangen. En ze horen het ook. Eleazar en Jozua gebruiken daarvoor die 10 stamhoofden. We hebben maar heel weinig van onszelf. En datgene wat je wel van jezelf hebt, dat moet je nog ernstig wantrouwen ook. Dat doe ik tenminste wel met die 5% van mezelf. We hebben het ontvangen. Wat hebben jullie ontvangen dat je niet ontvangen hebt, zegt Paulus in 1 Korinthe 4. En die 5 bedieningen in Efeze 4 vers 11, voor degenen die dat niet onmiddellijk paraat hebben, dat zijn dus de apostelen, de profeten, de evangelisten, de herders en de leraars. Calvijn zegt, we hebben alleen de laatste 3, maar ik zeg, we hebben ze alle 5, daar gaan we nou niet over uitweiden. En wat is hun taak? Nou, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, maar nou ga ik het heel specifiek zo formuleren. Die 5 bedieningen, die zijn er om elke gelovige te helpen zijn erfdeel te ontdekken in het land. En dat klinkt misschien een beetje abstract, maar ik heb daar een prachtige bijbeltekst voor die ik vooral graag aan evangelisten doorgeef. Want evangelisten zijn mij soms te gemakkelijk in het zeggen, nou ja, als mensen maar eenmaal Yeshua hebben aangenomen, dan zijn ze bekeerd en behouden, ben ik tevreden en de rest, dat moeten dan de leraren en de herders maar doen. Maar zo praat Paulus niet. Let op die tekst, Kolossen 1 vers 28, daar zegt hij dat hij zijn best doet, ik geef het vrij weer, om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Dat wil zeggen, eerst moet die mens wedergeboren worden, tot bekering komen, tot geloof komen. En dan zeggen we niet, hé, nou is hij er. Nee, want hij is nog lang niet volmaakt. Volmaakt betekent hier geestelijk volwassen. Hij is een baby. Veel evangelisten zijn alleen maar verloskundigen. Die zetten baby's op de wereld en verder kijken ze er nooit meer naar om. Dat moeten de moeders doen en de kraamverzorgster en al de straks de onderwijzers enzovoort. Maar evangelisten, maar niet Paulus. Paulus zegt, zoals dat bij een goede ouder ook betaamt, een vader of moeder. Het gaat er niet alleen om dat kind op de wereld te zetten. Nee, het gaat erom dat dat kind volmaakt wordt in Christus. Dat betekent geestelijk volwassen wordt. En bij de geestelijk volwassen christen behoort dat hij het erfdeel kent. Dat hij zijn rijkdommen in Christus leert kennen. Ik weet nog dat ik piepjong was. Dat is een van de eerste boekjes die ook verschenen zijn. Een hele serie lezingen die ik gehouden heb over de rijkdommen van de christen. Aan de hand van een heel aantal gebeden uit het Nieuwe Testament. Ik geniet er nou weer van als ik eraan terugdenk. Het is ook een boekje geworden, maar dat is natuurlijk al heel oud. En dan ben ik zo blij als ik dat dan weer lees. Wat ik daar allemaal zelf al ontdekt had in die tijd en mocht doorgeven. De rijkdommen van een christen. En alles wat erin staat, 95% op zijn minst, heb ik van anderen geleerd. Dat zijn die mensen die mij geholpen hebben om mijn plekje in het land te ontdekken. Mijn erfdeel, dat voor mij is. Je kunt zeggen, dat is bij allemaal toch hetzelfde. Maar het is mijn stukje. Het is dat wat ik heb mogen ontvangen. Ook al lijkt het sprekend op wat jullie hebben ontvangen. Een van die 10 stamhoofden, en dat is ook een enorme bemoediging voor mij, is Caleb. Want die man is tussen de 80 en de 85. Ik weet nog van die hersteld hervormde dominee die zo verschrikkelijk voeterde toen hij met 65 met emeritaat moest. Dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt. In de bediening hoop ik mijn emeritaat nog heel ver voor mij uit te kunnen schuiven. Minstens zoals bij Caleb tussen zijn 80ste en zijn 85ste en misschien al wat meer, ik weet het niet. Er is geen bovengrens in de bediening. Ik hoorde van de week van een predikant die 86 is en tot dusver gewend was elke zondag 3 keer te preken. Maar zijn vrouw heeft gezegd dat hij dat nou toch maar tot 2 moest terugbrengen. Daar geniet ik van. O heren, mocht ik toch ook een Caleb worden. Je kunt het uitrekenen als je Jozua 14 goed bekijkt. Dan moet hij ongeveer toen hij stamhoofd werd, tussen de 80 en de 85 geweest zijn. Wat een bemoediging voor de ouderen onder ons. De Levietensteden. Ja, weer een ander onderwerp. Het merkwaardige, die 12 stammen, dat is natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld. Want er zijn eigenlijk 13 stammen. Het zijn de 11 stammen plus Jozef. Maar Jozef valt uiteen in tweeën. En dat is Efraïm en Manasse. En die, er worden nooit 13 stammen opgesomd. Het zijn er altijd 12. En het is altijd interessant om te zien welke van de 13 dan weggelaten wordt. Dus het getal 12 is heilig. Het zijn er altijd 12. En dus er is altijd eentje die het loodje moet leggen. Nou, als het gaat om de verdeling van het land, zijn dat er ook 12. Het overjordaanse en het eigenlijke land. En degene die hier niks krijgt, dat is Levi. Levi is hier de uitzondering. Maar Levieten moet ook ergens wonen. En die krijgen de Levietensteden. Die ontvangen bepaalde steden. En die hebben natuurlijk allemaal vee. Ik bedoel, het is nog niet zo lang geleden dat een dominee op het platteland in Nederland ook een paar koetjes in de schuur had staan, hoor. Het was geen vetpot. Dus hij zorgde dat hij een paar koeien of wat varkens had om daarvan te kunnen leven. Nog afgezien wat de boeren hem allemaal verder kwamen brengen. Maar die Levieten ook, die moeten ook leven. Dus die hebben ook hun vee. En die hebben dus rond elke stad zo'n, ik heb het uitgerekend, 200 hectare weidegronden. Rondom die steden. Het zijn er uiteindelijk totaal, dat kun je ook zien bij de uitvoeringen, Jozua 21, 48 steden. Die vrije steden, daar komen we direct op. Waarvan 6 in het overjordaanse en 42 in het heilige land. Daarmee worden de Levieten verstrooid over Israël. Dat is heel merkwaardig dat Jacob in Genesis 49 al iets dergelijks zegt. Simeon en Levi zullen verstrooid worden onder Israël. Hoe dat bij Simeon zit, dat voert nou een beetje ver, maar die kwam helemaal tussen de Judeërs te wonen. Maar de Levieten zijn letterlijk verstrooid. Levietensteden wil niet zeggen dat er alleen maar levieten wonen. Een aantal van die steden kennen we heel goed. En dan weten we ook dat er nog een heleboel andere mensen wonen. Maar in ieder geval, dat waren de aangewezen plekken. Daar woonden de levieten. En die woonden overal tussen het volk. En zo moet het ook altijd zijn. Want het zou toch vreselijk zijn als de levieten bij u te ver vandaan wonen. Want u weet, de levieten die zijn er om het volk te dienen. Ik denk weer aan die 5 bedieningen. Niet iedereen is een leviet. Niet iedereen heeft een van die 5 bedieningen. Hoewel je wel allemaal, jullie allemaal, als jullie Yeshua toebehoren, dan heb je ook een bediening die in elk geval wel aan een van die 5 kapstokken kan worden opgehangen. Dus langzamerhand wordt het wel tijd om te weten aan welke kapstok uw bediening hangt. Maar in de eigenlijke zin zijn het de levieten. En dat is maar een deel van het volk. En ze zijn overal tussen Gods volk verspreid. In vroege tijd was dat eenvoudig, die ene man die doorgeleerd had. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Je hebt vandaag al die evangelische mensen die zeggen, wat wordt al die dominees daar in de 16e, 17e eeuw. Nou, één simpele reden was dat het volk analfabetisch was. Konden niet eens de Bijbel lezen. Ze hadden een priester of een dominee nodig die dat voor hen deed. Vandaag is dat heel anders, maar daar gaan we het nou maar niet over uitweiden. Maar in ieder geval, toen was dat heel begrijpelijk. Daar woonden overal levieten om het volk te dienen met de mogelijkheden en de capaciteiten en de roeping van de Heere God die zij ontvangen hadden. We kunnen niet zonder. Ah, dan die vrije steden. Dat is ook een merkwaardig verhaal, zeg. Er zijn 6 vrije steden in Israël. 3 in het Overjordaanse en 3 in het Heilige Land. Een vrije stad is een toevluchtsoord voor iemand die een ander heeft doodgeslagen. Dat is ook werkelijk uitgevoerd. Dat vind je in Jozua 20 vers 1 tot 21. Daar worden die steden aangewezen. In 1 Kronieken 6 wordt er ook nog op gezinspeeld. En verder zwijgt het Oude Testament er helemaal over. Daar kom ik straks nog wel even op terug. In Deuteronomie 4 binnenkort dus zullen wij die steden aan de overkant van de Jordaan al tegenkomen. Wat zat daar nou achter? Israël had natuurlijk in verregaande mate nog een primitieve samenleving. Dat is geleidelijk veranderd. En in zo'n samenleving, dat vind je bij allerlei volkeren, had je de positie van de bloedwreker. Als jij iemand had doodgeslagen, of het nou per ongeluk of expres was, maakte niet uit. Die persoon was dood. En een familielid van die persoon had de dure plicht, dat was de bloedwreker, om de gestorvene te wreken. Het primitieve daarin was dat er niet gevraagd werd of het nou moord was, met voorbedachte raden, of dat het dood door schuld was. Onze wetgeving maakt daarbij de meest fijnzinnige onderscheidingen, en die zijn ongelooflijk belangrijk voor de veroordeling van de doodslager. Hier was dat niet. Je had iemand gedood, jij was schuldig, je moest eraan. Dat deed de bloedwreker. En dan zie je zo mooi dat de Heere God dat instituut niet afschaft, hoewel het later nooit meer genoemd wordt. Dus het is vanzelf verdwenen toen er eenmaal een geordende rechtspraak in Israël kwam. Toen was het gewoon niet meer nodig. Maar in de typologie is dat natuurlijk prachtig. Want de bloedwreker, daar staat in het Hebreeuws letterlijk de bloedlosser. Nou, veel van jullie kennen wel dat begrip Goel, de losser. We hebben dat destijds bij Leviticus 25 ook uitvoerig besproken. De Goel Hadam, Dam is het Hebreeuws woord voor bloed. Dat is letterlijk de bloedlosser. Dus dat staat nergens zo, er staat altijd bloedwreker. Maar het is belangrijk om te weten, daar staat letterlijk dat begrip Goel. Hij doet iets wat de andere Goelim, de andere lossers ook doen. Hij heeft een belangrijke functie in het geheel van Gods volk, die ook betekenis heeft voor ons vandaag aan de dag. Herinner u nog maar eens even Leviticus 25. En als u dat niet meer precies weet, maakt niet uit. Ik som het nog even voor u op. De losser is iemand die vrijkoopt. Die terugkoopt om het weer te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. Er is lossing van land. Er is lossing van slaven. Ik heb die dia zo overgenomen, maar ik ga er nou niet meer dieper op in. Er is de bloedwreker en dan heb je ook nog het zwagere huwelijk. En dat is allemaal wat Yeshua gedaan heeft. Yeshua is de losser. Die A, zonder slaven vrijkoopt. B, uiteindelijk ook het land, de hele aarde terugkoopt voor God. C, de wraak van God oefent over diens vijanden. En daar hebben we het nu over. De bloedwreker. En ten derde ook Gods volk huwt. Dat is de taak van het zwagerhuwelijk. Nou, vergeet al die andere dingen. Dat zwagerhuwelijk krijgen we nog in Deuteronomie 25. Het gaat nu vooral om C. De wraak van God oefenen over diens vijanden. Dat is de rol van de Goel, de losser. Hij koopt niet alleen maar vrij, hij oefent ook oordeel uit. Nou, waarvoor waren er nou vrijsteden? Precies om te voorkomen dat elke doodslager om het leven gebracht werd door de bloedwreker. Nee, dat is natuurlijk nou juist waarin je ziet hoe God zijn volk op een hoger plan wil brengen. Hij tast het instituut bloedwreker als zodanig niet aan, maar hij voorziet in een mogelijkheid om aan die bloedwreker te ontkomen. De vrijstad biedt bescherming tegen die bloedwreker. Dus als je per ongeluk iemand hebt doodgeslagen, ga er vandoor als een haas. Want als je gepakt wordt voordat je bij die vrijstad aankomt, dan ben je toch nog dood. Maar als je daar aankomt, als je helemaal binnen de poorten bent, ben je safe. De bloedwreker kan je daar niks doen. Maar daar is medische zaak niet afgelopen. Er moet nu uitgezocht worden wat voor doodslag het was. En het is niet helemaal duidelijk, er staat de gemeenschap, is dat nou de volksvergadering, is dat een of andere lokale rechtbank, die moet vonnis vellen en dat doen ze op grond van getuigenissen. Dus dat is eigenlijk al heel modern. Wat voor doodslag is dit? Is dit dood door schuld, dood door nalatigheid, dood doordat je niet goed oplette? Dat is wel heel erg. En dat komt tot uitdrukking in het feit dat je die vrijstad nooit meer mag verlaten tot aan de dood van de hoge priester, daar komen we zo op. Daarmee wordt wel uitgedrukt, je hebt wel iets heel ergs gedaan, dat snappen we allemaal. Als je op straat iemand zou doodrijden zonder dat jij schuld aan hebt, zou je toch ongelooflijk diep daaronder gebukt gaan. Maar is het moord? En waar die fijne onderscheiding zit, dat wordt hier allemaal niet uitgewerkt. Maar als het moord is, dan word je eenvoudig naar de stadspoort gebracht. Daar staat de bloedwreker al kant en klaar te wachten. Het lijkt me een plechtig moment. Dan wordt die persoon uitgeleverd aan die bloedwreker die hem ter dood brengt. Dus als je eigenlijk onschuldig bent, nou ja, dood of schuld, je bent natuurlijk nooit echt helemaal onschuldig. Maar als het geen opzet was, dan moet je toch voelen het verschrikkelijke van wat je gedaan hebt, dat is een mensenleven nemen. En dat komt tot uitdrukking in het feit dat je weliswaar niet ten prooi valt aan de bloedwreker, maar wel in die vrijstand moet blijven. Tot de dood van de hoge priester. Nou, dat heeft natuurlijk tot veel discussie aanleiding gegeven. Je zal maar een jonge hoge priester getroffen hebben. En die wordt 102. Nou, dan haal je het misschien niet eens tot de dood van de hoge priester. Als het een oude is, dan heb je geboft. Maar waarom tot de dood van de hoge priester? Want op het moment dat hij gestorven was, kon je naar huis gaan en dan kon de bloedwreker niks meer doen. De Talmud zegt, omdat die hoge priester ook een beetje schuldig is. Dat is een heel diepe gedachte. Als hij intenser voor het volk tussen beiden was getreden, was het niet gebeurd. Hadden zulke dingen niet kunnen gebeuren. Nou, lijkt me dat wel een beetje bovenmenselijk, eerlijk gezegd, om dat van de hoge priester te verwachten. Maar als je natuurlijk op een dieper vlak gaat kijken, is dat heel erg rijk. Ik denk dat er ook in gedachten zit dat wij nauwelijks beseffen wat voorbeden voor Gods volk. En dan denken wij natuurlijk aan de voorbeden van Yeshua, onze hemelse hoge priester, te betekenen heeft. Hij zegt tegen Simon Petrus, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Wat zouden wij zijn zonder de voorbeden van Yeshua, elke dag voor ons? Daar kun je gewoon niet over nadenken. Als je morgens wakker wordt, dan mag je eraan denken dat Yeshua al voor jou gebeden heeft. Dus ik denk dat we het ook zelf in die richting zullen moeten zoeken. Daar kom ik zo nog even op terug. Als je voortijdig de vrijstad verliet, bijvoorbeeld doordat je dacht, ja, maar luister eens even, ik ga mijn hele leven hier zitten. Zeg, ik wil mijn vrouw en mijn kleinkinderen kinderen wel eens zien. En ik ben per slot helemaal niet schuldig, dat hebben ze duidelijk uitgesproken. En je verlaat de vrijstad, dan word je alsnog gedood. Je hebt iets dergelijks bij Simei, je weet het nog wel. Die gestraft wordt door Salomo en die zegt, krijgt hij huisarrest. En dan gaat hij op een gegeven moment toch erop uit en dan wordt hij onmiddellijk gedood. Door dit te doen, die vrijstad te verlaten, laat je zien dat de ernst van het aangerichte kwaad, ook al ben je dan tot op zekere hoogte onschuldig, dat onvoldoende tot je doorgedrongen is. En ik denk wel eens een keer bij sommige christenen die zo makkelijk denken over de vergeving. Nou ja, ik heb wel erge dingen gedaan, maar gelukkig heb ik beleden, is allemaal weer klaar. Dat is misschien wel waar, maar je zou willen dat er eens een keer wat dieper besef was van wat die zonde eigenlijk inhoudt. Hoeveel je vergeven is. Yeshua zegt in Lucas 7 tegen Simon de Farizeer, weet je waarom jij mij zo weinig lief hebt? Omdat je zo weinig vergeven is. Tenminste, dat denk je. Je bent zo'n rechtvaardig man, je hebt nauwelijks zonde. Deze vrouw heeft een heleboel zonde, maar dat betekent ook dat haar heel veel vergeven is en dat ze dus heel veel lief heeft. En dus hoezeer we ons verheugen in de vergeving, dat mag ons niet ontslaan van de verplichting ons te bezinnen op de ernst van de zonde, welke zonde dat ook mogen zijn. Er was ook geen losgeld mogelijk, wordt nog eens uitdrukkelijk gezegd. Je kon niet zeggen, nou, ik ben bereid mijn hele vermogen eraan te geven als ik weer naar huis mag. Nee. En als je gemoord had, dan kreeg je de doodstraf en dat kon je op geen enkele manier afbetalen. En het algemeen principe wordt hier duidelijk uiteengezet. Je moet het land rein houden. Dat is een heel belangrijke gedachte. Als je iemand doodt, wordt het land verontreinigd. Dat kun je heel letterlijk opvatten. Want als jij iemands bloed vergiet, dan vloeit het bloed op de aardbodem. Dat klinkt misschien nogal plastisch, maar dat is toch precies wat er gebeurt. Genesis 4, daar zie je het al. Kaïn slaat zijn broeder Abel dood. Later in het Nieuwe Testament wordt gesproken over het bloed van Abel. Het bloed van Yeshua, dat beter spreekt dan het bloed van Abel. Abels bloed heeft gevloeid. En dan zegt de Heere God in Genesis 4... het bloed van Abel, van uw broeder, roept tot mij van de aardbodem. En als bij Noach die doodstraf wordt ingesteld door de Heere God in Genesis 9, vers 6, na de zondvloed, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed door de mens vergoten, dan vind je daar diezelfde gedachte. En Yeshua in Matthäus 23 spreekt ook over dat bloed van Abel, dat de aarde bezoedeld heeft, zeg ik nu maar even vrij. Dat is belangrijk. Het heilige land wordt ontheiligd. Onze zonden, als we ze niet belijden en wegdoen, verontreinigen de tafel des Heren. Onze zonden verontreinigen de gemeente. En wij denken daar vandaag de dag vaak veel te gering over. Zoals het evengoed waar is dat als de zonde beleden is en onder het bloed van Yeshua gebracht is, die zonde ook weg is. We moeten niet heiliger dan God willen zijn, maar we moeten ook vooral niet minder heilig willen zijn. Dat is het algemene principe. En dit principe werkt door tot op het kruis van Yeshua. Ik weet nog een preek uit mijn jeugd, ik weet er nog vele te herinneren, waar gezegd werd hoe gemakkelijk zou denkbaar zijn geweest dat de Heere God, toen hij het oordeel bracht over zijn geliefde zoon, die voor ons de plaats innam, hij dat oordeel zou hebben verminderd omdat het zijn zoon was. En hij deed dat niet. De zonde moest volledig worden uitgeboet doordat het volle oordeel over Yeshua kwam. Anders zou de gerechtigheid van God en de heiligheid van God zijn aangetast. Sommigen lopen gevaar het altijd over de gerechtigheid en de heiligheid te hebben en de liefde te verwaarlozen. Anderen lopen het gevaar om het altijd over de liefde van God te hebben en de gerechtigheid en de heiligheid te verwaarlozen. We moeten de balans bewaren. Het kruis is de meest wonderbaarlijke openbaring van de liefde van God. Maar het is ook de meest schrijnende openbaring van Gods gerechtigheid en heiligheid. Het volle oordeel moest ten volle door Yeshua worden ondergaan. Het kon niet met minder. Wat betekent dit nu op Israël? Want die vrijsteden worden hier zo uitvoerig beschreven. Wat betekent dat voor de geschiedenis van Israël? Ik zal het ook toepassen direct op de geschiedenis van de volkeren. De christelijke kerk heeft vaak veel te gemakkelijk heel Israël de schuld gegeven van de dood van Yeshua. Terwijl natuurlijk in feite dat alleen maar sloeg op die Jeruzalemse Joden en dan ook alleen maar op diegenen die daadwerkelijk geroepen hebben, kruisig hem, kruisig hem. Je ziet het al bij Paulus in de prediking. Als hij de Joden in Antiochië of in Lystra aanspreekt, dan stelt hij hun niet schuldig. Natuurlijk niet. Hij zegt dat waren de Joden daar in Jeruzalem. Maar waar het mij nu om gaat is dat wat zij daar deden was verschrikkelijk, maar het gebeurde in onwetendheid. Lucas 23, daar zegt Yeshua zelf, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Petrus zegt in Handelingen 3, vers 17, ik weet dat jullie het in onwetendheid gedaan hebben. Jullie hebben Yeshua naar het kruis gebracht en de handen van de Romeinen overgeleverd, maar jullie deden het in onwetendheid. En Paulus zegt in 1 Timotheus 1, ik heb de kerk van God vervolgd, de gemeente van God, maar ik heb het gedaan in onwetendheid. En alleen dan is er een vrijstad. Dat betekent deel hebben aan doodslag, maar met geringe schuld. En daarom was er een vrijstad. Die vrijstad was niet in het beloofde land. Bij het jaar 70 werd Israël verstrooid onder de volken. En er zijn eeuwen geweest dat het de Joden verboden was Jeruzalem zelfs maar te betreden. Ze werden verstrooid onder de volkeren. Maar de vrijstaat houdt in dat onder al die volkeren hun identiteit altijd bewaard is gebleven tot op deze dag. In Gods genadige voorzienigheid heeft hij Israël figuurlijk gesproken een vrijstaat geboden, waar de velen die nog steeds in de diaspora leven zich nog steeds in bevinden. Hun identiteit hebben ze vastgehouden. Dat was ook hun eigen verantwoordelijkheid door de Shabbat, door de Torah te onderhouden, door de feesten te vieren. Maar het was ook Gods genadige voorzienigheid die ervoor gezorgd heeft dat, hoewel ze verstrooid waren onder de volken, ze nooit zoek zijn geraakt. We weten ze precies aan te wijzen in elke stad, in elke dorp, voor zover ze althans nog werkelijk leven bij de Torah. En er komt een dag dat er een einde komt aan Yeshua's bediening als de Aaron. U weet, hij is priester naar de ordening van Melchizedek, maar het werk dat hij doet is het werk van Aaron. Hij vertegenwoordigt het volk bij God. Hij treedt voor ons tussen beiden in het heiligdom, zoals Aaron dat deed. Maar daar komt een einde aan. En dat is op de dag dat hij zal terugkeren, en nu daadwerkelijk als Melchizedek, die met zegen uitkomt om het volk te zegenen en het koninkrijk op te richten onder hen. Hij is de koningpriester op aarde. En dat zie ik figuurlijk, u hoeft het niet met me eens te zijn, maar dat zie ik als de dood van de hoge priester. Het einde van de aaronitische bediening van Yeshua. En dat einde valt exact samen met het herstel van Israël. Nu zien we de voorbode daarvan. Israël keert terug naar het beloofde land en onder de voorzienigheid van God. Maar dan zullen ook de laatste, en daar vind je allerlei profetieën over, van uit alle volkeren toegebracht worden. Daar zal er geen één onder de volkeren achterblijven. Ze zullen allemaal hersteld worden in het land onder de zegenrijke regering van de ware Melchizedek. Er is ook een toepassing op de goyim. Dat zijn wij, de volkeren. De volkeren zijn ook schuldig aan de dood van Yeshua. Daar moet ik even dit bij zeggen. Ik zei u al, de christelijke kerk heeft vaak de indruk gegeven alsof de Joden de schuld daarvan waren. En hebben heel vaak zelfs letterlijk de Joden daarvoor beroofd of verkracht of heel vaak vermoord. Nu vandaag zien we wel eens de tendens om het precies omgekeerd te zeggen, alsof Israël geen enkele schuld had en al schuld bij de Romeinen lag. Want die hebben daadwerkelijk het doodsvonnis uitgevoerd. Nou, je hoeft maar de verschillende teksten in Handelingen na te lezen om te zien hoe de apostelen keer op keer tegen de Joden onder hun gehoor zeiden, althans in het land, niet daarbuiten, in het land, jullie hebben hem gedood door hem aan de heidenen over te leveren. Stefanus zegt zelfs aan het eind van de Handelingen 7, jullie zijn moordenaars van hem geworden. Maar de balans is beide natuurlijk. Het waren allebei, het zijn de Joden en de heidenen. En zoals Jacob Revius in zijn mooie gedicht zegt, ten zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. En uiteindelijk zegt hij dan, ik ben het die door mijn zonden u gekruisigd heb. Dat is ook natuurlijk nog de diepste inzicht daarin. Maar de schrift is er heel duidelijk over, daar gaat het mij nu om, dat ook de goyim schuldig zijn aan de dood van Yeshua. Natuurlijk wisten ze niet wat ze deden. Het eerste licht breekt door bij de centurio, bij het kruis, die, als Yeshua gestorven is, tot dat ongelooflijke inzicht komt, dat kan ook alleen maar door de Heilige Geest, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Of in een andere evangelie, in Matthäus, waarlijk, deze is de Zoon van God. Dat is heel diep, dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Voor de rest, ze hadden geen idee van. Het zijn de heiden niet gedaan hebben, ik heb hier drie voorbeelden genoemd. Samen zijn we schuldig geworden, ik zeg nu expres we. Joden, heidenen, het doet er niet toe. Wij zijn samen schuldig geworden. En elk mens die vandaag nog steeds Yeshua verwerpt, is nog steeds schuldig aan de dood van Yeshua. Maar er is een vrijstaat. Want ook van die heidenen wordt gezegd, jullie hebben het in de onwetendheid gedaan. Dat staat nergens zo letterlijk. Maar het is natuurlijk nog duidelijk dat de Romeinen nog minder in de gaten hadden wat ze aan het doen waren dan die Israëlieten die zich mede schuldig hadden gemaakt. En die vrijstaat is de verkondiging van het evangelie. Maar ik zou nog een stapje verder willen gaan. De vrijstaat is de gemeente. Als je het heil van Yeshua wilt vinden, dan kom je uiteindelijk terecht in de gemeente van God. Wat voor filiaal u dan ook mogen betrekken. Maar uiteindelijk, in welk filiaal dan ook, het is de gemeente van God. Ik zeg er even tussen, ben als een voetnoot bij, dat ik veel moeite heb met al die evangelische mensen met name, maar ook wel uit reformatorische kringen, die vandaag de dag thuis zitten omdat ze nergens meer tevreden zijn. En die zeggen, je kan hier thuis ook christen zijn. Nou, eventjes heel principieel, dat is gewoon niet zo. Die mensen bedriegen zichzelf. Je hoort ergens thuis. De Vrijstad is heel concreet de gemeente, en dat is wat voor u en mij onze plaatselijke gemeente is. De vijfvoudige bediening die het evangelie van Yeshua in deze wereld uitdragen, brengen daardoor mensen onder de genadige werking van de Heere God in aanraking met het evangelie. En diezelfde Yeshua, aan wiens dood zij medeschuldig waren, hebben ze leren kennen als hun heiland en heer. Met name in Lucas, dat moet u maar eens voor uzelf bestuderen. En al die gelijkenissen die ik hier noem, dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Vind je heel treffend dat als de zondaar tot geloof komt, hij in een huis wordt gebracht. Bij de man die door de rovers in elkaar was geslagen, zien we dat de Samaritaan hem in een herberg brengt. En bij de, ik noem maar twee van de drie die hier staan, bij de verloren zoon zien we dat hij in huis komt. Een huis vol van muziek en dans. Een huis van grote vreugde. Ze begonnen vrolijk te zijn. En dat is typisch voor Lucas. Je wordt uiteindelijk niet persoonlijk alleen maar tot geloof gebracht. Je komt in een collectief. Je bent nooit alleen gelovig. Kan ook niet. Je komt in het huis. En het huis is uiteindelijk in al die gelijkenissen een beeld van één en hetzelfde. En dat is het huis van God. In welk filiaal de Heer God u ook mogen leiden. En dat is de Vrijstad. De gemeente van God op aarde is vandaag de Vrijstad. Waar in die zin hadden die oude katholieken gelijk. Die zeiden, buiten de kerk geen zaligheid. Dat wil niet zeggen dat je de zaligheid ontvangt door de kerk. Maar het betekent wel dat elk mens die de zaligheid ontvangt, lid wordt van het lichaam van Christus. Dus als je het goed leest, is er geen spel tussen te krijgen. In de praktijk bedoelde men natuurlijk dat je katholiek moest worden om zaligheid te kunnen beërven, maar dat, zo pas ik er nou even niet toe. De kerk is de vrije plaats. De kerk is de gemeente van de levende God, pilaar en grondslag van de waarheid, schrijft Paulus aan Timotheus. Als je de waarheid wil leren kennen in deze wereld, dan zul je bij Gods gemeente moeten zijn. De vijf bedieningen, heel concreet, maar dat gaat allemaal uit van Gods gemeente. De Vrijstad voor elke heiden is de gemeente van God. En ook elke Messias belijdende Jood is uiteindelijk een lid van datzelfde lichaam van Christus. En ieder die vandaag nog heel bewust Yeshua verwerpt, die is in feite mede zijn moordenaar. Dat is een heel bijzonder aspect van zonde. Dus het gaat niet alleen maar om allerlei verschrikkelijke dingen die ze hebben gedaan. Maar ze zijn in feite in Gods oog medeschuldig aan de dood van Yeshua. En daarom heeft elk mens een vrijstad nodig. En die vrijstad vind je door het evangelie aan te nemen. En de onwilligen vandaag in de dag, de afvalligen, die uiteindelijk onder de bloedwreker vallen, die door Yeshua straks als hij wederkomt onder het oordeel gebracht zullen worden, dat zijn de moordenaars. Wie niet de zegen van de Vrijstad wil aannemen of niet, daar geen recht op kan laten gelden, omdat hij halstarrig partij blijft kiezen voor de moordenaars van Yeshua, die wordt uitgeleverd aan de bloedwreker en zal straks onder het oordeel van God vallen, omdat uitgeoefend wordt door Yeshua. Dus dit is een heel diep en rijk hoofdstuk als je nadenkt over de vrijsteden en hun betekenis. Ten slotte, nummer die eindigt met een stelletje dochters. Het zijn weer die vijf dames, de dochters van Zelafehat. Of hoe zijn moderne vertalingen die naam Zelafehat ook mogen weergeven. Ik hou het maar bij deze traditionele versie. Zelofgat of wat dan ook. We kwamen ze al eerder tegen, weet u nog, in nummer 27. De goede man had vijf dochters, dat is natuurlijk voor een oosterling verschrikkelijk. Hij heeft nog nooit zijn mannelijke kracht bewezen, want dat doe je pas als je in staat bent zonen te verwekken. Dat is het besef van de oosterling. Daarom vindt u vaak die Arabische namen, Abu Dinges, Abu Mazen, zo heet Mahmoud Abbas. Dat betekent zijn oudste zoon heet Mazen. En zo gauw je een zoon verwekt hebt en die geboren is, word je naar die oudste zoon genoemd. En als je, ik heb een broeder gekend, een christen-Palestijn, die had vier dochters. En in mijn onschuld noemde ik hem Abu Nothing. Dat was natuurlijk niet zo aardig van mij, maar ik flapte dat eruit. Dat heb ik wel eens een keer. Maar hij was geen Abu. Hij had 4 dochters. En de Oosterling zei, dat kan iedereen een dochter verwekken. Dat kan iedereen. Maar een zoon. Dat is nog eens wat. En wat zie je nou? Die 5 dochters van Zelaviat. Ik mag die meiden wel. Die pikken dat niet. We hebben dat gezien in nummer die 27. Die zeggen, ho, ho, ho. Wij hebben geen broers. Maar we willen wel erven. Kan dat wel? En dan zie je, dat heb ik destijds al betoogd, maar ik zeg het nou weer. Die Torah is nooit een rigide systeem. Van bovenaf opgelegd, het ligt allemaal vast. En je hebt maar te slikken en te stikken. Het maakt allemaal niet uit. Nee. Nee, God houdt ervan, van die initiatieven. Van mensen die zeggen, maar zou dit niet anders kunnen? Het hele boek Rut is als het ware een boek dat beschrijft hoe iemand knel komt te zitten tussen 2 wetten. De wet van de Moabitische mag tot in het 10e geslacht niet binnenkomen. En aan de andere kant het zwagerhuwelijk, waardoor Rut toch mag trouwen met degene die de verantwoordelijkheid voor de gestorven op zich neemt. En hoe gebeurt dat als je tussen twee wetten bekneld raakt? God is, dat is een heel menselijke term, maar ik zeg het toch zo, God is flexibel. En hij houdt ervan als zijn volk bij hem komt, als het maar met de goede motieven gebeurt, en niet om onder de wet uit te kruipen, als zijn volk een verlangen kenbaar maakt. Want het is ten diepste toch niets anders dan het verlangen naar het erfdeel. Maar nu komt er, we zouden dat in juridische taal noemen, verdere jurisprudentie. Want nu zijn intussen ook die jongens in Manasse wakker geworden. Dat duurde een beetje langer. Maar die zeiden, wacht eens even. Stel je nou voor dat die vrouwen, die 5 dochters, trouwen met mannen van buiten onze stam. Dan zou dat erfdeel voor de stam Manasse verloren gaan. En dit is zo menselijk. Het is net alsof de Heere God zegt, daar hebben jullie ook weer gelijk aan. Dat is waar, daar moeten we wat aan doen. Dit zijn geen wetten die de Heere God op eigen initiatief bedenkt. Dit zijn wetten doordat zijn volk met hem communiceert. Zoals je dat van volwassen zonen mag verwachten. En dan zegt de Heere God, goed, dat gaan we zo doen, via Mozes. Als er geen zonen zijn, dan mogen de dochters erven, maar dan mogen ze niet buiten hun stam trouwen. Anders zou het land overgaan naar een andere stam. Prima. Dus de hele stam moet het geestelijk erfdeel vasthouden. En dat geldt vandaag ook. Yeshua zegt tot de gemeente in Philadelphia, houd vast wat u hebt. Philadelphia heeft iets wat andere gemeenten niet hebben. Maar dat geldt ook voor Efeze en dat geldt ook voor Sardis en dat geldt ook voor Smyrna. En dat vind ik zo mooi. Wat heb ik daar jaren over gedaan voordat ik het ontdekte? Ze hebben allemaal iets moois. Je zou in zekere zin tot elk van die 7 gemeenten kunnen zeggen, er is bij jullie allemaal wel iets moois. Jullie missen de hoop, want Efeze heeft niet die dingen die andere gemeenten hebben. En Philadelphia heeft ook maar kleine kracht. Die hebben een heleboel dingen niet die andere gemeenten weer hebben. Maar daar kijken we nou even niet naar. Dat is negatief. Je kunt bij elke denominatie aanwijzen wat ze tekortkomen. Wat ze allemaal niet hebben, wat anderen wel hebben. Maar dat is negatief. Je kunt ook zeggen, jullie hebben iets heel moois. Zijn jullie er eigenlijk wel van bewust? Want dat vind je niet bij veel anderen. Ga daar eens naar op zoek. En houd dat vast. Niet omdat het de ene en de hele waarheid is. Want jullie hebben een heleboel andere waarheden helemaal niet op het netvlies staan. Maar daar gaan we nou niet over zeuren. We kijken naar wat jullie wel gezien hebben. Jullie hebben iets heel moois en iets heel kostbaars gezien. Ik zou een heel referaat over kunnen houden, maar dat doe ik lekker niet. Waarbij ik een heleboel van die denominaties opnoem en vertel wat die allemaal voor moois hebben. Wat de anderen minder hebben of helemaal niet hebben. Ik zou ook een negatief referaat kunnen houden en vertellen wat ze allemaal niet hebben. Wat die anderen hebben. Maar dat is negatief. En ik zou tot allemaal zeggen wat Yeshua zegt tot Philadelphia. Houd vast wat jullie hebben. Kijk niet naar wat je allemaal niet hebt. Daar heb je misschien niet eens oog voor. Geef niet. Houd vast wat je hebt. Je hebt allemaal een stuk van het erfdeel gekregen. En laat dat niet los. We hebben een heel schrijnend verhaal in de Bijbel. Van Nabot, u weet het. Die het erfdeel niet wil prijsgeven. Koning Agab die wilde de wijngaard van hem afpikken. En zegt Nabot, dat is al eeuwen in de familie. En dat is door God via het lot zo bepaald. Dit hoort in onze familie thuis. We mogen dat niet eens weggeven. Dat is van ons. En we geven het niet prijs, al zouden we er 1 miljard naast leggen. Het heeft hem zijn leven gekost. Letterlijk doordat hij vasthield wat hij en zijn voorouders en zijn nakomelingen als familie bezaad. Hij wilde dat niet prijsgeven. Kijk niet naar wat je niet hebt. Kijk naar wat je hebt en houd dat goed vast. En zo kunnen we van elkaar een heleboel mooie dingen opmerken. Ten slotte, ik geef nog eenmaal in de laatste paar minuten een samenvatting. Want als je diep op die hoofdstukken ingaat, dan vergeet je wel eens een keer de grote lijn die erin zit. Het is allemaal voorbereiding op het land. Ik begin met nummer 31. Strijd, weet u nog wel, schoon schip maken tegen Midian. Schoon schip maken. Voordat het land aanbreekt moeten we... Voordat Mozes zelfs gaat sterven op de Nebo, moet eerst deze smaad van Israël worden afgewend. Dat is het eerste. Allemaal met het oog op het land. Nummer 32. De grote vraag, hoeveel belangstelling is er voor het land eigenlijk überhaupt? Ruben en Gad zijn al tevreden met dat wat ze in het Overjordaanse vinden. Mooie weilanden, kijk ook niet verder dan hun neus lang is. Zelfs toen ze het land hadden meehelpen veroveren, zeiden ze nog niet, ja, maar dit is toch eigenlijk veel mooier. Nee. Hun kinderen en hun vrouwen waren achtergebleven, dus zij trokken ook daar weer heen. Nummer 33 en 34, kijk nog eens terug op de hele reis. Ik denk toch dat we mogen zeggen dat we het grootste deel van de kerkgeschiedenis wel gehad hebben, nietwaar? Nou, kijk eens terug. Lees eens een boek over Gods wegen met zijn volk in deze 2000 jaar. En kijk eens vooruit naar het Koninkrijk Gods. Je kunt bij dat land denken aan de hemelse gewesten. Je kunt ook bij het land denken aan het komende Koninkrijk Gods. Kijk eens vooruit. En dan tenslotte in deze laatste hoofdstukken. Twee voorzieningen. Nu al met het oog op het land. Dit zijn al voorschriften met het oog op het land. Abnormale omstandigheden. Namelijk doodslag. Dat zou toch helemaal niet moeten kunnen in Gods volk. Doodslag. Misschien is het al moet wel gelijk. Had de hoge priester harder moeten bidden. Maar het gebeurt. En wat doen we dan? Vrije steden. En dat zijn allemaal levietensteden. De levietendienst. Geweldige voorziening van God. Wat zouden we zijn vandaag en de dag zonder de levietendienst? Zonder die vijf bedieningen van Efeze 4. We zouden totaal onthand zijn als schapen zonder herder. En nummer 36, weer iets uitzonderlijks. Uitzonderlijk erfrecht. Waarbij nu al, voordat we zelfs in het beloofde land zijn aangekomen, duidelijk wordt gemaakt wat het enorme belang is van het stamverband. En in een tijd van individualisme waarin wij leven en heel veel gemeenten allemaal een optelsom van individuen zijn, waarin geen saamhorigheid meer is, geen verband meer is, waar je in de kerk zit zoals je in de bioscoop zit. Je bent niet geïnteresseerd in de anderen die er zitten. Je kijkt alleen maar naar wat er voorin gebeurt. Dat is geen kerk zijn. Een gemeente moet een gemeenschap zijn. En dat gaat dwars tegen ons natuurlijke individualisme in. Het belang van het stamverband. Niet alleen maar jouw persoonlijk heil. Maar het belang van het stamverband. Daarom hoort u thuis, u allemaal zoals u hier zit, in een gemeenschap van medegelovigen. Welk het ook mogen zijn, daar hebben we het nou even niet over. Ik heb er wel gedachten over, maar die vertel ik u lekker niet. Einde van het boek Numeri. Het laatste boek wacht op ons. Dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft in de velden van Moor. Wij gaan deze avond afsluiten met gebed. Heer onze God, onze Vader, leer ons zo ook ons oog te vestigen op het land dat voor ons ligt. Wij zien uit naar het Koninkrijk Gods dat eenmaal in recht en gerechtigheid, in vrede, in heerlijkheid, in macht en majesteit gevestigd zal worden in deze wereld. Eenmaal komt er een einde aan onze woestijnreis. Niet alleen maar van elk van ons individueel, daar gaat het helemaal niet over. Maar van Gods volk als geheel. Dan zal de gemeente ingaan in de glorie van haar Heer. En dan zal Israël hersteld worden in zijn land. Als de hoge priester uit het heiligdom komt, als de ware Melchizedek. Wat zal dat geweldig zijn. Heer, Yeshua. Daar zien we naar uit. En deze hoofdstukken helpen ons om onze harten en onze gedachten, nu we de woestijn bijna achter ons hebben, te richten op het land. En dat hele boek dat we nog voor ons hebben, het Deuteronomium, is daar vol van. vol van het land waarnaar we op weg zijn. Wij danken u voor zoveel dat we ook vanavond weer mochten overdenken. Het is zo rijk. En we schrapen maar aan de oppervlakte ervan. Maar dat wat we hebben mogen zien en met elkaar hebben mogen delen, Heere, laat het tot zegen voor ieder van ons mogen zijn. Wees met ons in deze 6 weken. Behoed ons op al onze wegen, of we nou ver weg reizen of dichtbij blijven. Breng ons weer, als het in uw raad kan bestaan, in gezondheid bij elkaar. De volgende maal. Wij loven en prijzen u voor wie u bent. In uw heerlijkheid, in uw rijkdommen. En voor alles wat u ons geeft. Dank u. Uw naam zij geëerd en geprezen. In de naam van Yeshua bidden we deze dingen. Amen.